Ich Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmiddag hoopt ons voor te gaan doctorandus F.W. van der Ree van Rotterdam-Oost, Kapelle aan de IJssel. Harry Bodewiets is de organist. Dan broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 464. Uit het liedboek Gezang 464 zingen we na welkom en mededelingen. Na foto en groet, Psalm 61. De verse 1, 3 en 4 in de nieuwe berijming. Psalm 61, de verse 1, 3 en 4 in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na de schriftlezing, Psalm 14... De verzen 1, 3 en 5 in de nieuwe berijming. Psalm 14, de verzen 1, 3 en 5 in de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. Dan zingen we na de verkondiging uit het liedboek Gezang 427. De verzen 2, 6 en 8. Uit het liedboek Gezang 427, de verzen 2, 6 en 8 zingen we na de verkondiging. Dan zingen we rond de geloofsbelijdenis. Voor de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 40. Na de inzameling van de gaven zingen we Psalm 40. Vers 2. Psalm 40, vers 2 zingen we voor de geloofsbelijdenis. En Psalm 40, vers 5 zingen we na de geloofsbelijdenis. Psalm 40, vers 5 zingen we na de geloofsbelijdenis. Eerst vers 2 en dan vers 5 van Psalm 40. De schriftlezing is uit het tweede boek Koningen, hoofdstuk 18, de verzen 13 tot en met 37. De schriftlezing is uit tweede boek Koningen, hoofdstuk 18, de verzen 13 tot en met 37. De tekst voor de verkondiging is uit het genoemde schriftgedeelte, vers 19b. Uit het genoemde schriftgedeelte is vers 19b de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag, gemeente, gasten in ons midden, de luisteraars via de kerkomroep, allemaal hartelijk welkom in deze middagdienst, waarin dominee Van der Ree van Rotterdam-Oost, kapel aan de IJssel, ons zal voorgaan. In de voorzang zingen we gezang 464, de verzen 1 en 2. Alle volken looft de Heere. We wensen u een gezegende dienst.
Verheft uw harten tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 61 uit de Nieuwe Berijming. Eerste, derde en het vierde vers. We zingen in het derde vers. Laat mij als een kleine vogel schuilen mogen waar ge uw vleugelen om mij slaat, want gij weet wie ik mij wijde, dat ik zeide, Heer, gij zijt mijn toeverlaat. Psalm 61, 1, 3 en 4. Zullen wij nu eerst bidden om de opening van het woord en de aanwezigheid van de Heilige Geest daarbij. Heere God, trouwe Vader in de hemel. Alle volken moeten u loven. De aarde moet u vrolijk zingen en uw naam groot maken. De lof van u moet rijzen uit de diepste diepten. Want Heere, u vergeet de zijnen, degene die van u zijn niet. Zo hebben we het gezongen. Voorafgaande aan deze dienst, zo zijn we deze dienst ingegaan. Heere, wij danken u dat wij zo die lofzang gaande mogen houden. Dat u ook vandaag de dag allen die van u zijn niet vergeet. Heere, u vergeet ze niet. U vergeet uw kerk op aarde niet. U vergeet ons niet, Heere, want daarom kunnen we ook vanmiddag als gemeente hier bij elkaar zijn, elkaar ontmoeten en in deze dienst ook u ontmoeten. Zoals u naar ons wilt toekomen met uw woord. En Heere, dan bidden wij om de komst van uw Heilige Geest in het midden van onze gemeente. Heere, wat is het belangrijk dat wanneer we uw woord lezen, het ook voor ons levend wordt. En daar hebben wij uw geest voor nodig. Wij kunnen dat niet in onszelf opwekken. Heere, wilt u uw woord in ons leven neerleggen, onontwijkbaar. Dat we het horen, dat we daardoor bemoedigd, vermaand, vertroost worden. Dat we vanuit het horen van uw woord mogen komen tot de lofprijs op uw naam. Een danklied tot uw eer. Heere, daar willen we om bidden. Beseffend dat u ons dat geven moet vanuit genade. Niet op grond van iets in ons. Dat wij dat waard zouden zijn. Dat wij u iets zouden kunnen aanbieden. In ruil daarvoor. Want Heere, dat is er niet. Maar te mogen leven van uw genade. Daarop ook ons vertrouwen te mogen stellen. Omdat u genadig bent, Heere. Omdat u ook zo laat noemen. Als de Heere, de God van het verbond die de trouw bewaart. Van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. Heere, leer het ons, want dan moeten wij alles van ons uit handen geven. Maar dan ontvangen wij alles van u, dan ontvangen we uzelf, Heere Jezus Christus. Heere, wilt u het ons vanmiddag leren? Wilt u dat geven aan een ieder die hier aanwezig is, maar ook als we thuis deze dienst meeluisteren? Via de kerktelefoon, wij bidden om uw zegen daarover. Heere, geef dat ook de luisteraars thuis zich verbonden mogen weten met ons hier in de kerk en wij ook met hen. Heere, wij bidden u voor uw koninkrijk wereldwijd. Overal waar uw naam wordt verkondigd en waar mensen in uw naam ook bij elkaar zijn gekomen. Heere, bouw uw koninkrijk. Geef dat velen u zullen leren kennen, Heere Jezus Christus. Als de enige weg tot behoud, de enige weg tot heil, tot een werkelijk gelukkig leven. Heere, wij bidden u of u het werk van evangelisten en van predikanten, van zendelingen wil zegenen. Geef dat zij uw woord op een manier mogen brengen, ook in die gebieden ver hier vandaan, of misschien ook wel heel dichtbij, in de grote steden ook van ons land. Vanuit bewogenheid met de mensen. Dat ze dat mogen doen, Heere. Ook in afhankelijkheid van u. En gegrond op wat u in uw woord ons vertelt. En Heere, wilt u het zegenen. Heren, wij bidden u voor hen die vanmiddag hier niet kunnen zijn in de kerk, dat ze op dit moment moeten werken in een taak van barmhartigheid of opzicht. Wij bidden u voor ouderen, voor zieken die niet kunnen komen. Wij bidden u voor hen die oppassen op kinderen. Heren, wij bidden u of u hen allen wil zegenen en geeft dat we mogen zien, Heren, dat u met uw werk ook in de gemeente doorgaat, in alle verbanden die er zijn. Heren, wij bidden ook of u een jong en oud, zoals we vanmiddag hier bij elkaar zijn gekomen, uw geest wil geven, dat ons hart open gaat voor uw woord. En we, hoe wij hier ook zijn gekomen, wie we ook zijn, daar iets van mogen meenemen straks. Daar iets van kunnen begrijpen. En Heren, dat het ook ons hart zal raken, daar vragen wij u om. Heren, zo komen wij tot u. Wij leggen dit alles aan u voor. Hoor ons bidden en wilt u onze dank aannemen. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Wij willen vanmiddag de schriften openen. Wij doen dat in het tweede boek van de Koningen. De schriftlezing is 2 Koningen 18 vanaf vers 13 tot aan het einde van dat hoofdstuk. Dat is vers 37. 2 Koningen 18 vanaf vers 13 is de schriftlezing. En wij zingen in aansluiting daarop uit Psalm 14, de nieuwe berijming, vers 1, 3 en 5. Psalm 14, vers 1, 3 en 5. Als antwoord op de lezing van de Bijbel. En dat doen wij dus vanuit 2 Koningen 18, vers 13. Het tienstammenrijk is weggevoerd in de ballingschap. Het tweestammenrijk, Juda, met de hoofdstad Jeruzalem. Daar is koning Hiskia aan de macht gekomen. Begin van 2 Koningen 18, daar lezen we voor het eerst over zijn koningschap. Zijn vader is koning Agas. Hiskia die doet de afgoden weg van zijn vader, die overal in Israël waren neergezet. En dat brengt hem ook zegen. Het gaat hem goed. Maar dan lezen wij vanaf vers 13. In het 14e jaar van koning Hiskia trok Sanherib, de koning van Assur, op tegen alle versterkte steden van Juda en bezette ze. En Hiskia, de koning van Juda, zond tot de koning van Assur naar Lachis deze boodschap: ik heb gezondigd, trek van mij weg, wat gij mij oplegt zal ik opbrengen. En toen legde de koning van Assur aan Hiskia, de koning van Juda, 300 talenten zilver op, benevens 30 talenten goud. En Hiskia gaf al het zilver dat zich bevond in het huis des Heren en in de schatkamers van het koninklijk paleis. En te dien tijde ontblootte Hiskia de deuren en de posten van de tempel des Heren, die Hiskia de koning van Juda had laten beleggen. En hij gaf het aan de koning van Assur. En daarna zond de koning van Assur de veldmaarschalk, de hofmaarschalk en de maarschalk uit Lachis met een sterke legermacht naar Jeruzalem tot koning Hiskia. En ze trokken op en kwamen te Jeruzalem en toen ze opgetrokken en gekomen waren, stelden zij zich op bij de waterleiding van de bovenste vijver op de weg naar het Vollersveld. En toen ze om de koning riepen, ging de hofmaarschalk Eljakim, de zoon van Gilkia, tot hen uit met de schrijver Sepna en de kanselier Joach, de zoon van Asaf. En de maarschalk zei tot hen: zeg tot Hiskia, zo spreekt de grote koning, de koning van Assur. Wat is dat voor een vertrouwen dat gij koestert? Gij meent zeker dat louter lippentaal voor beleid en kracht tot strijden kan doorgaan. Op wie vertrouwt gij toch, dat gij tegen mij in opstand komt? Nu dan, zie, gij vertrouwt op die geknakte rietstaf op Egypte, die als iemand erop leunt, hem in de hand dringt en ze doorboort. Zo is Farao, de koning van Egypte, voor allen die op hem vertrouwen. En als gij tot mij zegt, wij vertrouwen op de Heere, onze God, Is hij niet dezelfde, wiens offerhoogte en altaren Hiskia heeft verwijderd, terwijl hij tot Juda in Jeruzalem zei, voor dit altaar te Jeruzalem zult gij u neerbuigen? Welaan dan, ga toch een weddenschap aan met mijn heer, de koning van Assur. Ik zal u 2000 paarden geven, indien gij van uw kant de ruiters daarop geven kunt. Hoe zoudt gij ooit een aanval kunnen afslaan van één enkele landvoogd, één van de geringste dienaren van mijn heer? En gij hebt uw vertrouwen gevestigd op Egypte voor wagens en ruiters. Ben ik dan zonder de wil des heren opgetrokken tegen deze plaats om haar te verwoesten? De heren heeft mij gelast, trek op tegen dit land en verwoest het. Toen zeiden Eliakim, de zoon van Gilkia, Sebna en Joach tot de maarschalk, spreek toch tot uw dienaren in het Aramees, want wij verstaan dat wel. Maar spreek met ons ten aanhore van het volk op de muur, niet in het Judees. Maar de maarschalk zei tot hen, heeft mijn heer mij soms tot uw heer en tot u gezonden om deze woorden te spreken en niet ook tot de mannen die op de muur zitten, om met u een drek te eten en een water te drinken? Toen trad de maarschalk naar voren en riep met luide stem in het Judees en sprak het woord, hoort het woord van de grote koning, de koning van Assur. Zo zegt de koning, laat Hiskia u niet bedriegen, want hij kan u uit mijn macht niet redden. En laat Hiskia u niet op de Heere doen vertrouwen door te zeggen, de Heere zal ons zeker redden, zodat deze stad niet in de macht van de koning van Assur wordt gegeven. Luistert niet naar Hiskia. Want zo zegt de koning van Assur, breng mij hulde en geef u aan mij over. Dan zal ieder mogen eten van zijn wijnstok en van zijn vijgenboom en het water van zijn put mogen drinken, totdat ik kom en u meevoer naar een land als het uwe. Een land van koren en most, een land van brood en wijngaarden, een land van olijfbomen, olie en honing. Zo zult ge leven en niet sterven. Maar luistert niet naar Hiskia, want hij misleidt u door te zeggen, de Heere zal ons redden. Heeft soms een van de goden der volken zijn land ooit kunnen redden uit de macht van de koning van Assur? Waar zijn de goden van Hamat en Arpad? Waar de goden van Sefarwaim, Hena en Iva? Hebben zij soms Samaria uit mijn macht gered? Wie waren er onder al de goden der landen die hun land uit mijn macht hebben gered, dat de Heere Jeruzalem uit mijn macht zou kunnen redden? Maar het volk bleef zwijgen. En ze antwoordden hem met geen enkel woord, want het bevel van de koning was, ge zult hem niet antwoorden. Toen kwamen de hofmaarschalk Eliakim, de zoon van Gilkia, de schrijver Sebna en de kanselier Joach, de zoon van Asaf, met gescheurde klederen tot Hiskia. En ze brachten hem de woorden van de maarschalk over. Tot zover. Wij zingen na het amen van de preek uit gezang 427, de verzen 2, 6 en 8. Gezang 427, de verzen 2, 6 en 8. Wij willen vanmiddag stilstaan bij het gedeelte dat we hebben gelezen uit 2 Koningen 18. In het bijzonder ook het 19e vers en dan het laatste gedeelte daarvan, vers 19b. Waar de vraag uit de mond van de maarschalk de Rabsakee komt. Wat is dat voor een vertrouwen dat gij koestert? Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes. Kun je de Heere God vertrouwen? Over die vraag gaat het vanmiddag in deze dienst. Belangrijke vraag natuurlijk. Kun je de Heere God vertrouwen? Jongens en meisjes, ik las daar een keer een mooi verhaal over. Het gaat over een jongen, laten we maar even Paul noemen, die dat nogal moeilijk vond. De Heere God vertrouwen. Ja, dat is wel moeilijk, want je kunt niet even naar hem toe gaan, zoals wij naar elkaar wel eens toe kunnen gaan, om te vragen of het nou allemaal klopt, wat er in de Bijbel staat. Paul die vond het maar moeilijk. Is het nou wel echt zo dat als je in de Heer Jezus gelooft, dat je dan later als je sterft bij de Heere God, bij de Heer Jezus in de hemel mag komen? Is dat nou wel zo? Is het nou wel zo dat als je bidt, dat de Heer Jezus dan ook echt naar je luistert, dat hij je hoort? En daarom had hij een keer tegen de dominee gezegd: ik vind sommige dingen in de Bijbel maar moeilijk te geloven. Maar die dominee die vroeg toen iets aan hem. Hoe weet jij? Hè? Wat is dat nou voor een vraag? Wist hij dat niet? Ik ben Paul. Zei Paul. Nou, daar geloof ik niks van. Zei de dominee. Hoe heet je echt? Ja, maar ik heet echt Paul. Nee, dat geloof ik niet. Waar woon je eigenlijk? Paul die wist niet hoe hij het had. Hier een paar straten verderop, zei hij. Wel nee, dat kan toch niet? Geloof ik ook niet, zei zijn dominee. Nou, Paul die wist het echt niet meer. En hij werd nou ook een beetje boos. Tjonge zeg. Waarom geloofde de dominee nou niet gewoon wat hij zei? En hij werd echt kwaad. En hij wilde weglopen. Maar toen hield de dominee hem tegen. Paul, zei hij. Het is heel goed te begrijpen dat jij nou boos wordt. En dat je weg wilt lopen. Ik geloofde niet wat jij zei. Als jij tegen me zegt dat je Paul heet. En ik geloof je niet, dan betekent dat eigenlijk dat ik je een leugenaar vind. Ik vertrouw je dan niet. Maar zo is het met de Heere God nou ook. Hoe moet Hij het niet vinden wanneer wij telkens twijfelen of wat Hij zegt in de Bijbel nou wel klopt? Kun je de Heere God vertrouwen? Jongens en meisjes, voor ons is dat soms best heel moeilijk. Maar zoals wij boos worden en teleurgesteld zijn als iemand niet gelooft wat wij zeggen, zo is de Heere God ook boos en verdrietig wanneer we hem niet vertrouwen op zijn woord. Terwijl hij juist blij is wanneer we dat wel doen. Juist ook wanneer het misschien wel extra moeilijk is om het te doen. Want er staat in de Bijbel, wie op hem, wie op de Heere God, de Heer Jezus vertrouwt, die zal behouden worden. Dan redt de Heere God je. Dan vergeeft hij je zonde. Dan kom je niet teleurgesteld mee uit. Dan mag je voor altijd, voor eeuwig bij hem horen. Gemeente, als je aan het begin van 2 Koningen 18 begint te lezen over de geschiedenissen van koning Hiskia, de koning van Juda, het tweestammenrijk, dan lijkt koning Hiskia toch een hele sterke leider en een groot gelovige te zijn. Begin van dit hoofdstuk staat te lezen hoe koning Hiskia korte metten maakt met alles wat er onder het bewind van zijn vader Agas op religieus gebied was ontstaan. Allerlei afgoden die hadden hun plek gekregen in Israël en de Israëlieten gingen er naartoe. Ze bogen er vrijmoedig voor, ze brachten er offers voor. Uit heel het handelen van koning Agas was gebleken, die goden daar kun je best wat van verwachten, daar kun je best wel op vertrouwen. Maar Hiskia maakt er korte metten mee. En uit de politiek, uit het handelen van koning Hiskia blijkt dan ook juist het tegenovergestelde. Hij wil het volk voorhouden. Vertrouw niet op al die afgoden, vertrouw alleen op de Heere, de God van Israël, die je hier in de tempel in Jeruzalem mag dienen. En het bracht hem zegen. Want we lezen aan het begin van 2 Koningen 18 dat de Heere met Hiskia is in alles wat hij doet. Hij gaat op veldtocht naar de Filistijnen en hij behaalt de overwinning. Hij maakt ook een einde aan de jaarlijkse schatting, het tribuut wat moest worden betaald aan de koning van Assur, zodat er geen aanval van Assyrië zou komen. Zijn vader Agas die had dat gemoeten en die was daarmee begonnen. Hiskia stopt ermee. Komt zo eigenlijk in opstand. En de Heere is met hem. Het brengt hem voorspoed en het brengt ook Juda voorspoed. En gemeente, als je dat leest, dan lijkt dat toch helemaal duidelijk te zijn. Als je in de Heere God gelooft, en als je hem vertrouwt, dan brengt dat je zegen, dan brengt dat je voorspoed. Doe je dat niet, ja, dan loopt het verkeerd met je af. Dan ga je verloren. Zoals het tienstammenrijk, toen Hiskia nog maar net aan de macht was, door de Assyriërs wordt weggevoerd in ballingschap. Blijft niks van over van dat volk. Ze worden weggevoerd in ballingschap. Je hoort er niet meer van. En dat is omdat ze de Heere God waren vergeten. Het lijkt een duidelijke boodschap. Vertrouw op de Heere, bekeer je tot hem en het gaat je voorspoedig. Maar nou lezen we verder in 2 Koningen 18 en dan komt daar opeens dat vertrouwen van Hiskia en van het volk onder vuur te liggen. En niet zo'n beetje ook. Want dan is die 14 jaar aan de macht en dan zijn ze daar opeens. Die Assyriërs. Gemeente, de Assyriërs die worden wel eens de naties van het Oude Oosten genoemd. Dat is een afschuwelijk wreed en meedogenloos volk geweest. Alleen maar uit op macht en onderdrukking. En ze wilden een groot machtig Assyrisch rijk vestigen. Door alle volkeren om hen heen te onderwerpen. En in de dagen van Hiskia leek het wel alsof niemand ze tegen kon houden. Misschien Egypte, maar die eigenlijk ook niet. De Assyriërs waren oppermachtig. En stad na stad moest er aan geloven. En nu is Juda, nu is Jeruzalem aan de beurt. En oudheidkundigen die hebben een Assyrisch document gevonden waarop te lezen valt dat koning Sanherib op veldtocht gaat tegen koning Hiskia van Juda en dat hij Hiskia opsloot in Jeruzalem als een vogel in zijn kooi, een gekooide vogel. Laat me als een kleine vogel schuilen mogen waar ge uw vleugelen om mij slaat. De situatie hier in 2 Koningen 18. Wat moet Hiskia doen? Versterkte steden rondom Jeruzalem zijn gevallen en hij zit daar. Wat moet hij doen, gemeente? En je vraagt je af, is dat nou het loon wat Hiskia krijgt? Hij moet daar gaan onderhandelen. Hij moet er een delegatie uit zijn hofhouding erop afsturen. Want er zijn ook een paar hoogwaardigheidsbekleders van de Assyriërs naar Jeruzalem gekomen. En er wordt onderhandeld over opgaven. Is dat nou wat er van komt? Hiskia die zo had opgenomen voor de dienst aan de Heere God. Van wie je zegt, hij gaat het volk voor, hij brengt het volk weer terug in de weg van het verbond zoals God het wil. Levert dat het nou op? Daar liggen die onoverwinnelijke legers van koning Sanherib. En gemeente, het zijn niet alleen maar de aanblik van die legers, die het vertrouwen van Hiskia zouden kunnen ondermijnen. Nee, er is ook die vraag. Komt uit de mond van de maarschalk, de Rabsakeh, de legeraanvoerder. Wat is dat voor een vertrouwen dat je koestert? Nu alle steden van Juda al zijn gevallen. Nu alle volkeren rondom Juda al zo'n beetje zijn overwonnen. De schrik zal toch wel in de benen van Hiskia en van de Israëlieten zijn geslagen. Vandaar ook die vraag. Wat is dat nou nog voor een vertrouwen dat jullie koesteren? En gemeente, dat is dus niet de vraag van iemand die geïnteresseerd is in het geloof. Zo zou je hem ook kunnen lezen. Vanuit een positieve houding. Dat iemand aan je ontdekt heeft dat je gelooft. En het dan op een dag aan je vraagt. Wat is dat nou voor een vertrouwen, voor een geloof wat jij hebt? Leg het me eens uit. Ik wil er meer van weten. Als dat zo is, dan krijgen we een open deur om iets te vertellen over de God van Israël, de God en Vader van Jezus Christus. Maar gemeente, deze vraag die is juist bedoeld om het vertrouwen te ondermijnen. Hij wordt gesteld overigens op een bijzondere plek. Er staat dat er wordt onderhandeld bij de waterleiding van de bovenste vijver op de weg naar het Vollesveld. Nou, dat zegt ons natuurlijk niet veel, maar koning Hiskia ongetwijfeld wel. Want dat is nou precies de plek waar ooit zijn vader Agas een gesprek had gehad met de profeet Jesaja. Toen was Israël ook in oorlog, toen was het ook crisistijd. En Jesaja had van Gods wegen tegen Agas gezegd, blijf op de Heere vertrouwen. Jesaja 7 leest u het. Probeer rustig te blijven. Vrees niet. Uw hart versagen niet. Nou, uitgerekend op die plek klinkt nou deze vraag. Wat is dat voor een vertrouwen dat je koestert? En gemeente, je ziet die maarschalk, die Rabsakeh in gedachten staan. Daar ergens voor de muur van de stad. En op de muur angstige soldaten in opperste paraatheid. En onderaan dat groepje onderhandelaars. Assyriërs. En mensen van Hiskia. En die vraag die wordt gesteld. Wat is het nou voor een vertrouwen dat jullie koesteren? En iedereen die kan hem horen. Want als hem gevraagd wordt om in het Aramees verder te gaan. Nou dan doet hij dat niet. Hij gaat gewoon in het Judees verder. Zodat al die soldaten die maarschallen kunnen horen. Het schal tegen de muren van Jeruzalem. Kijk nou wat er gebeurt. Jullie koning Hiskia wilde toch dat je de Heere alleen zou dienen. Al die afgoden die zijn toch weggegaan. Nou moet je eens kijken. We zijn er bijna bij de tempel van Jeruzalem. Laten we een weddenschap afsluiten. Wij geven jullie 2000 paarden. Zorgen jullie dan voor de ruiters erop. Nou ja, dat is natuurlijk onmogelijk. Zoveel hebben ze niet. En even later gaat hij nog verder, vers 29 en volgend. Laat Hiskia jullie mannen daar op de muur nou niet bedriegen. Laat je geen rat voor ogen draaien. Hij kan u niet uit mijn macht redden. Laat Hiskia u niet op de Heere doen vertrouwen door te zeggen, de Heere zal ons redden. Luister niet naar Hiskia. Zo zegt de koning van Assur, breng mij hulde. Geef u aan mij over. Dan zal ieder mogen eten van zijn wijnstok, van zijn vijgenboom, het water van zijn put mogen drinken, totdat ik kom en u meevoer. Ja, dat was het beleid van de Assyriërs, ze namen de volkeren mee in ballingschap. Dat zal dus met Juda ook gebeuren, maar zo erg is het allemaal niet. Totdat ik kom en u meevoer naar een land als het uwe. Dat is een land zoals hier. Een land van koren en most, een land van brood, wijngaarden, olijfbomen, olie, honing. Nou, het kan niet op. Zo zult ge leven en niet sterven. Maar luister niet naar Hiskia. Hij misleidt u. door te zeggen, de Heere zal ons redden. Heeft soms een van de goden van de volkeren, al die volkeren die de Assyriërs al hadden overwonnen, heeft een van die goden zijn volk kunnen redden? Nee toch? Dat weten jullie toch? Dat is toch wereldnieuws? Waar zijn de goden van Hamat en Arpad? Waar de goden van Sepharwaim, Hena en Iva? Hebben ze soms Samaria, jullie broeders, tienstammenrijk, uit mijn macht gered? Nou gemeente, hoort u de hoon in deze woorden van deze maarschalk? Maar tegelijkertijd hoort u ook hoe overtuigend het eigenlijk klinkt. Je zult er maar staan als soldaat op de muur van Jeruzalem en die Assyriër, die verwoordt eigenlijk wat jij in je hart natuurlijk al lang hebt gedacht. Hiskia had zijn man het opdracht gegeven, jullie mogen geen antwoord geven, helemaal niks zeggen. Maar denkt u niet dat er heel wat soldaten zullen zijn geweest die met angst en beven daar in de verte die Assyrische legers zagen liggen? En die al lang hadden gedacht, ja, die man die heeft natuurlijk wel gelijk, zo gaat het straks. Wij worden straks gewoon ingenomen, waarom niet? Kunnen er niet tegenop, zo'n overmacht. Zal het anders gaan dan met het tienstammenrijk? En dan kan Hiskia wel zeggen dat we op de Heere moeten vertrouwen, maar wat levert je dat nou op? En het kan misschien best meevallen als we naar Assyrië worden weggevoerd. Misschien dat je daar ook wel kan leven. Weer een nieuw leven kan opbouwen als dat dan moet. En wat die maarschalk zegt over de wil van God. Je moet toch niet tegen Gods wil ingaan? Nou ja, het is blijkbaar Gods wil dat daar die Assyriërs zijn, anders was het toch niet gebeurd. Gemeente, in die toespraak van die maarschalk zitten zoveel elementen waar wij het vandaag de dag nou ook zo te kwaad mee kunnen hebben. Die het geloofsvertrouwen zo onder druk zetten. Die ervoor kunnen zorgen dat je als jongere geweldig aan het twijfelen slaat. Dat je zegt, is het allemaal wel waar? Klopt het wel? Wat is dat voor een vertrouwen dat gij koestert? Wat is het voor een geloof waar we het hier in de kerk over hebben? Wat is het voor een geloof waar je bij bent opgevoed? Wat u misschien altijd voetstoots had aangenomen, maar ja, dan in de crisistijd, wat blijft er dan nog staan? Gemeente, laten we eens even kijken wat die maarschalk nou eigenlijk naar voren brengt. Wat is het nou eigenlijk wat zijn betoog zo overtuigend maakt? Eerst is denk ik dit. Het lijkt zo geweldig redelijk wat hij zegt. Als je puur op je verstand afgaat, dan zeg je, Hiskia, doe gauw de deuren van Jeruzalem open, de poorten. Zodat je een gevecht kunt vermijden. Kijk of je nog wat goud en zilver bij elkaar kunt schrapen en geef het ze alsjeblieft. Maar voorkom een oorlog, want het gaat echt mis. Puur op je verstand afgaan. Wat je ziet, wat zich aan je voordoet. En dat bepaalt dan vervolgens je denken en je doen. Zo leven veel mensen. En ik denk dat wij dat allemaal ook van tijd tot tijd zo doen. Zeker als je ook moeilijke periodes in je leven meemaakt, crisistijd. Hoe red je het dan? Als het lijkt alsof je vertrouwen op de Heere niets oplevert. Terwijl je dat wel had verwacht misschien. Die boodschap wil die maarschalk ook overbrengen. Wat levert het je nou op, Israël? Je gelooft in de Heere, maar kijk nou. Open je ogen, laat je verstand nou eens werken. Kom nou eens even tot reden. Bekijk de situatie en doe dan wat goed is. Denk erover na. Je verstand, dat kan toch? En neem dan beslissingen. Weet je, dat is hier iets wat diep in onze maatschappij verankerd zit. Zelfbeschikking. Zelf je normen en je waarden hebben. En daarnaar streven. Zelf je doelen stellen. Zelfbeschikking, autonomie. En God heb je daar dan niet bij nodig. Het is maar al te gemakkelijk om je op die stroom mee te laten drijven. En het is ook eigenlijk wel aantrekkelijk om het te doen, want ja, dan heb je het voor je gevoel in je eigen hand een beetje. Dan kun je erover nadenken en denken, nou doe ik dat zo. Het is aantrekkelijk om zo ook het leven te ontdekken. Dat wil je als jongere ook. Natuurlijk leven. Afgaan op je verstand, op je gevoel. En kijken wat het leven je te bieden heeft. En zelf je koers bepalen. Een gemeente, het volk Israël en koning Hizkia, die geven ons het voorbeeld wat nou geloven is. Ze zwijgen. Geloven is dat je niet afgaat op wat je ziet, op wat je op het eerste gezicht denkt. Dat je niet zegt, ik moet het voor mekaar zien te krijgen. Ik moet erover nadenken en dan mijn beslissingen nemen. Geloven is vooral dit. Dat je vasthoudt aan de Heer. Die soldaten op de muren die zwijgen en als ze in discussie waren gegaan, dan hadden ze waarschijnlijk die discussie verloren. Dan had Rabsakeh hen kunnen overtuigen. Want geloven heeft iets vreemds over zich. Iets niet natuurlijks. Iets wat je niet in jezelf hebt, vanuit jezelf hebt. Niet logisch. De gemeente, de Israëlieten, die vertrouwen op iets buiten henzelf. De Heer, die zich in hun geschiedenis geopenbaard heeft als Heere met hoofdletters, de God van het verbond, die tegen hen gezegd heeft, ik ben met u, ik ga met je mee, waar je ook heen gaat. Ik ben de God van de trouw, mij kun je bouwen. Dat laten ze gelden en niet datgene wat ze zien. Wat zich aan hen voordoet. Tegen hun verstand en gevoel in. Dat is het eerste. Er is nog een reden om te vragen wat dat vertrouwen nou eigenlijk is wat die Israëlieten koesteren. Wat is het voor vertrouwen? In de woorden van die marschalk, daar komt ook naar voren dat het met die Assyriërs toch eigenlijk best mee zou kunnen vallen. Als de Israëlieten de poorten open doen, ja, dan zullen ze binnen de kortste keren weer gewoon kunnen genieten van allerlei heerlijkheden. Ze worden weggevoerd naar Assyrië, dat wel, maar dat is een prima land. En gemeente, je hoort Bijbelse termen. Het lijkt alsof die marschalk de Bijbel goed kent. Een land van koren en most. Een land van olijfbomen, olie en honing. Nou, daar waren ze op weg geweest toen ze in de woestijn waren, die Israëlieten. Een land dat overvloeit van melk en honing. Waar je mag genieten van de zegen van God. Waar het goed toeven is. Rabsakeh zegt, nou dat vind je heus niet alleen maar hier. Dat vind je ook bij ons thuis. Daar is het ook te krijgen. Je hoeft niet altijd de moeilijke weg te kiezen. Kies nou eens de makkelijke. Doe die poorten open en goed, je moet dan naar Assyrië, maar daar is het best goed leven. Nou gemeente, zo kan dat voor ons ook lijken. Het kan lijken alsof een leven waarin je het wat makkelijker neemt allemaal, je gouden bergen oplevert. Wat minder vertrouwen op de Heer, niet te moeilijk doen over van alles en nog wat. En nou, dat is best leuk. Niet te moeilijk doen over wat er gebeurt als je uitgaat. Niet te moeilijk doen over een glaasje meer of minder dan. Niet te moeilijk doen over wat je ziet op internet. Niet te moeilijk doen over of je af en toe de kerk maar eens de kerk kunt laten. Natuurlijk. Niet te moeilijk doen over de vraag of je de Heere God nou wel echt nodig hebt. Of dat je ook zonder hem zou kunnen. Niet te moeilijk doen of je nu wel echt gelooft of niet. Niet te moeilijk doen. Dan heb je het een stuk makkelijker. Wel zo gemakkelijk. Maar gemeente, geloven, dat is soms moeilijk doen. En niet omdat moeilijk doen zelf natuurlijk. Niet omdat het altijd maar moeilijk zou moeten zijn en nooit is makkelijk en dat je nooit is... Is vol blijdschap er bovenuit kunt zingen. Natuurlijk wel, gelukkig wel. Maar wel als het nou gaat om wat God van ons vraagt en de weg die Hij ons wijst. Dat er alleen heil te vinden is als we vertrouwen op Hem en op zijn Zoon Jezus Christus. Geen andere weg. het nauw nemen met hem. Met zijn woord en zijn wet. Het niet allemaal maar wat loslaten en bezwijken voor de verleidingen die op je afkomen. Die gouden bergen die de wereld je belooft. Maar je goud, je geluk, je heil alleen bij God zoeken. En dan is er nog iets als laatste. Die Assyrische maarschalk die zaait ook twijfel. En weer blijkt hij zijn Bijbel goed te kennen. Vers 25. Als die zegt, ben ik zonder de wil van de Heere opgetrokken tegen deze plaats om haar te verwoesten. De Heere heeft mij gelast. Trek op tegen dit land en verwoest het. En gemeente, die soldaten op de muur, ze zullen hebben gedacht aan de woorden van profeet Jesaja, die ook in de stad is. Die had tegen koning Agas nog niet zo lang geleden gezegd, meer dan eens geprofeteerd, de Heere zou de vijanden gebruiken om de zonde van Israël te straffen. Maar ja, daar staan ze. De vijanden. En als dat nou Gods wil is, dan moet je toch niet tegen ingaan? Dat is toch ook zinloos? Als nou de Heere aan Assers kant staat, wat praat je dan over Gods vertrouwen? Jullie eigen God is tegen je. God wil het zo. Gemeente, dat is iets wat je telkens terug ziet komen in de geschiedenis. Dat zei Adolf Hitler. God wil dat ik dit doe. Dat zei Servio Milosevic. Die beriep zich op de heilige traditie van waaruit hij zijn daden heeft gedaan. Dat zegt Bin Laden. Dat heeft George Bush gezegd. Ze spannen God, hun God, Allah, voor hun eigen karretje. En het lijkt alsof God en het lot samenvallen. Het is zoals het komt. En gemeente, ook dat is iets wat vandaag ons Gods vertrouwen geweldige deuk kan geven. Want als alles nou vast ligt, als het nou allemaal verloopt zoals God het al van tevoren heeft bedacht, als het nou allemaal vast ligt of je ooit wel tot bekering zult komen of ook niet, wat maakt het nou allemaal uit dan nog? Dan kun je het inderdaad best gemakkelijker nemen. Dan kun je inderdaad maar die poorten openzetten en denken, nou ja, er zijn elders ook gouden bergen. Maar gemeente, is de Heere zo? Valt zo'n opvatting nou te rijmen met wie hij is? Hij laat zich vader noemen. Zoals een vader omgaat met zijn kinderen, zo wil hij met u, met jou, met mij omgaan. En moet je het dan maar nemen zoals het is? Nee toch? Dan is het toch genade? Dan kun je toch naar die vader toe gaan? Dan is er toch iemand om mee te spreken? Heere, ontfermt u zich over mij. Neem me in uw genade aan. Nu het crisistijd is. Wees bij mij. Grijp mijn hand. Op drie manieren dus. Probeert hij maarschalk het godsvertrouwen van Israël te ondermijnen. Redelijkheid, gebruik je verstand, Israël. Gouden bergen, waarom zou het hier nou alleen maar goed zijn, kan elders ook. En ten derde twijfel zaaien aan Gods goedheid. Is God nou wel goed? Of is het gewoon een God die een bepaald plan heeft en dat zonder aanzien ook maar gewoon uitvoert? Moet je zo over God denken. Drie elementen die vandaag de dag herkenbaar zijn. Steen voor steen probeert Gods vijand, de duivel, daarmee het godsvertrouwen in kerkelijk Nederland, in de kerken in Europa, ja, misschien ook wel gewoon in uw eigen hart, af te breken. En is onze situatie dan niet een beetje te vergelijken met die soldaten op de muur? Daar sta je dan. Als je zegt te geloven in God, als je op zondag naar de kerk gaat, daar sta je dan. Op de muur van de stad en je wordt belegerd. Er zijn zoveel stemmen om ons heen die dan ook een echo kunnen hebben in je eigen hart. Die het allemaal zo moeilijk maken. Maar dan toch zeggen, ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Weet je, dat is geloven. Geloven is van tijd tot tijd misschien wel heel onredelijk. Het is de moeilijke weg. Het is soms God niet begrijpen. En hem toch vertrouwen. Zijn goedheid. Zijn genade. Omdat zijn naam Heere is. Heere met hoofdletters. God van het verbond. De God van de trouw. Omdat hij zijn zoon gestuurd heeft. En heeft laten zien. Ik ben met u. Al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Ik wil je God zijn. Bekeer je tot mij. Vertrouw op mij. Leef niet langs me heen. Want zalig is wie op mij vertrouwt. Dan zal ik je leven vervolmaken. Dan zal ik je tot heerlijkheid brengen. Dan ben ik voor je gestorven. Dan ben ik voor je opgestaan. Dat ook jij eenmaal zult opstaan in heerlijkheid. Vertrouwt u hem? Wat is het voor een vertrouwen dat u, dat jij koestert? Is het dit? Zo de Heere te kennen. En alles uit handen te geven. En alleen maar Jezus Christus over te houden. Als je enige redder en zaligmaker. Ik las ergens, gemeente, geloven dat gaat door het nulpunt heen. Al je eigen zekerheden, je eigen argumenten worden vroeg of laat wel een keer uit handen geslagen. Wat hou je dan over? Is dan alles weg? Nee. Als het goed is, niet. Dan mag je hem overhouden. Zijn naam, Heere, Jezus Christus. Hem geloven op zijn woord. Omdat hij het zegt. Denkt u aan het begin van de preek aan Paul. Die dat zo moeilijk vond. En dan toch zeggen, ik vertrouw u op uw woord alleen. Ik heb niks anders. Maar u heeft uw woord waargemaakt in uw Zoon Jezus Christus. In hem is het ja en amen. De Heer moet gij vertrouwen. Begeert gij de uitkomst goed. Op hem uw hopen bouwen. Zal slagen wat gij doet. Door geen bekommeringen, geen klagen en geen pijn laat God zich ook maar iets ontwringen. Hij wil gebeden zijn. Ja, wel kan zijn hulp vertragen. En het schijnt soms in de nacht alsof geen licht zal dagen. Alsof geen troost u wacht. Als u de angst doet beven dat God u niet meer kent. Dat hij zich van uw leven voorgoed heeft afgewend. Hoor onze smeekgebeden, Heer, red uit alle nood, sterk onze wankele schreden. En leer ons tot de dood vertrouwen op uw zegen en vaderlijk beleid. Dan voeren onze wegen naar het rijk der heerlijkheid. Amen. Laten we danken en bidden. Ja, heren, vertrouwen op u, dat is nooit zomaar even een eenvoudige zaak. Heren, we hebben geluisterd naar uw woord en u wilde ons vanuit uw woord laten zien hoe dat ook onder vuur kan komen te liggen. Dat we ons zouden wapenen, zouden kunnen beschermen daartegen. Heren, we zijn ons bewust dat het zo vaak nog bij ons binnendringt en ook zomaar ongedacht weer boven kan komen. Heren, wat is het moeilijk om op u te vertrouwen. Zeker ook als het crisistijd is. Om naar u uit te zien, uit te blijven zien. Wanneer er omstandigheden zijn in ons leven die we ervaren als nacht. Alsof geen licht zal dagen. Alsof u ons niet meer kent. Heren, wanneer we vanmiddag deze dienst hebben beluisterd, dit gedeelte hebben beluisterd en er ook in ons leven deze dingen zijn die nacht is. Wij bidden u, hou ons vast. Geef ons uw geest om toch te vertrouwen, ook al begrijpen wij u niet. Heren, geef dat we zo op al onze wegen mogen vertrouwen op uw zegen. Sterk onze wankele schreden ook in datgene wat we dagelijks meemaken, wat zich allemaal aan ons voor kan doen. En Heere, geef dat we zo op weg zullen zijn en ons ook op weg mogen weten naar het rijk van de heerlijkheid waar we rijkhalzend naar uitkijken, Heere, waar we naar verlangen kunnen. Als alles goed is, als u, Heere Jezus, terugkomt en alles volmaakt. Heere, vervul ons met diep ontzag en met een vurig, blijmoedig verlangen. Heere, wij danken u voor deze dienst. Wij danken u dat u uw woord liet verkondigen. Geef dat we het mee zullen nemen, zoals het vanmiddag heeft geklonken, zoals we het vanochtend hebben gehoord, ook in de week van voorbereiding op het heiligavondmaal. Heren, wij bidden u of u wil zijn met de gemeente. Alle voorbereidingen die worden getroffen voor het nieuwe seizoen wellicht, wilt u het zegenen. Heren, wees u met dominee Van de Heuvel. Geef hem ook uw zegen in het werk dat hij hier in dit gedeelte van uw wijngaard mag doen. En stel hem ook tot zegen voor anderen. Heren, wij willen u bidden of u met onze kerken wil zijn. Wij bidden u om eenheid. Eenheid binnen onze eigen muren, maar ook eenheid over die muren heen. Heren, geef dat we als beleiders van uw naam elkaar mogen vinden rondom woord en belijdenis. Heren, wij bidden u of u uw zegen wil geven als we de komende week ingaan. Gaat u met ons mee in al datgene wat op ons wacht aan verantwoordelijkheden, waar die ook liggen voor ons, heren. Of dat nu betekent dat we onze taken in het gezin hebben, als we naar school moeten, een opleiding volgen, of als we op ons werk zijn, wanneer we bij het ouder worden ook allerlei zaken nog naar ons toe krijgen en die ons bezighouden. Heren, gaat u met ons mee. Geef dat wij ook in wie wij zijn uw naam zullen belijden. In woord en in daad. Gaat u met ons mee naar huis, geleid ons veilig over de wegen. Heren, zo willen wij u bidden en danken. Hoor ons in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, uit genade. Amen. Voordat wij ons geloof belijden, zingen wij met elkaar uit Psalm 40, daarvan het tweede vers. Psalm 40, vers 2, en u krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren voor de dienst in Gods Koninkrijk. Wij belijden ons geloof met de kerk van alle tijden en plaatsen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 40 het vijfde vers. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart het volgende. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, dat is het rijk van de dood. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. In vrede en ontvang Gods zegen. De Heere zegene en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.